Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus onze Heere, door de werking van de Heilige Geest. Amen. We willen de dienst voortzetten met het zingen uit Psalm 19, daarvan het vijfde vers. Des Heeren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. En het zevende: weerhoudt, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Want heerst die in mij niet meer, dan leef ik tot uw eer van grote zonden vrij. 5 en 7 van Psalm 19. Gemeente, dan doen wij nu met mond en hart belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen wij uit Psalm 52, het zevende vers, het laatste vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven, uw waarheid zal bestaan. En uw naam, de naam die wij belijden, is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. 52 vers 7. Gemeente, zeg dan met mij in uw hart, in jouw hart, als volgt mee. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we eerst samen ook bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. En tot u, getrouwe Heere in de hemel, komen wij ook aan de avond van deze dag. Een dag, Heere, die ook in letterlijke zin een zondag mocht zijn, waarop u opnieuw uw zon hebt laten schijnen. En Heere, waar het buiten in het rijk van de natuur, in uw schepping, ook alles juicht en jubelt van uw grootheid, van uw majesteit. Want Heere, het is bepaald niet vanzelfsprekend dat alles weer gegroeid is en groeit, groen geworden en bloeit. Maar daarachter mogen we ook toch uw almachtige hand zien. Ja, u, o Heilige Geest, die levend maakt en leven geeft, ook aan wat we dan noemen de natuur. En Heere, zo hebben we het zojuist gezongen, nadat we uw naam hebben beleden, de naam van u, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, om u eeuwig te loven, omdat gij het hebt gedaan. Niet alleen, Heere, de wereld en ons geschapen, maar u hebt zoveel meer gedaan, ook in het werk van de herschepping. U zond uw Zoon, nadat wij in zonde waren gevallen, de dood, de duivel toegevallen, en zo, Heer, een gewis bederf, verderf tegemoet. Maar u kwam U riep de mens weer tot u, Adam, waar ben je? U zocht ons weer op, Heer, en u zoekt ons nog telkens weer op. U gaf ons uw woord, dat zo rijk spreekt van uw genade, van uw vrede in Christus Jezus, uw Zoon. En zo, Heer, mochten we deze dienst ook vanavond beginnen. Genade, zei u, en vrede, zo klonk het van uw kant. Nadat wij daarin ook onze afhankelijkheid hadden beleden, onze hulp en onze verwachting, Heere, die zijn op u. En daarom bid u, Heere, wil ook vanavond zo in ons midden zijn. En ieder van ons, u kent ons, Heere, van de kleinste, het kleinste kind tot de oudste, het oudste gemeentelid aan toe. U kent en doorgrondt ons, Heere, weet wat er in ons hart is, tot in de diepste uithoeken daarvan. En weet u, Heere, ook hoe we hier zitten? Of het met verlangen was dat we opgingen? Misschien wel uit gewoonte, misschien ook wel met tegenzin. Hoe dan ook, Heere, maar we mogen hier zijn, daarvoor danken we u. En ook voor allen die met ons hebben ingeschakeld, die wij niet zien, maar zij ons wel. Gedenk, Heere, ook hen en maak het zo goed, maak het zo rijk. Als het vanavond ook zal gaan over datgene wat u ons in uw woord ook beveelt en opdraagt, bekeer u. Over de bekering en wat onze belijdenisgeschriften daarover zeggen. Op grond van uw woord, o Heere, wij bidden u, geef dat het ons allen duidelijk mag worden en duidelijk mag zijn. Maar bovenal, Heere, dat het ook werkelijkheid in ons leven zal zijn, de bekering tot u. En alles wat daarmee samenhangt. Zegen ons, Heere, daarin, wil geven wat nodig is. Het spreken, maar ook in het horen. Gedenk ons, o God, verheerlijk uw naam. En hoor ons zo uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. De schriftlezing als, zeg maar, onderbouwing ook van datgene wat we uit de catechismus zullen horen vanavond vindt u in de eerste brief van de apostel Petrus. Daarvan lezen we vanaf vers 13 en lezen door tot hoofdstuk 2 vers 5. 1 Petrus 1 vanaf vers 13 tot en met hoofdstuk 2 vers 5. En daar komt het woord van de Heere als volgt tot ons: daarom opschortende de lenden van uw verstand en nuchter zijnde, hoop volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk Hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, wees heilig, want ik ben heilig. En indien u tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar een ziegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd uwer inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, door zilver of goud verlost bent uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen is overgeleverd, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, die wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo heb elkaar vurig lief uit een rein hart. Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras en alle heerlijkheid van de mens is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen, maar het woord van de Heere blijft in der eeuwigheid en dit is het woord dat onder u verkondigd is. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen, alle geroddel en als nieuwgeboren kinderen wees zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen, moogt groeien. Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is, tot welke komende als tot een levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar, zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Tot zover de schriftlezing. Vervolgens lezen we zondag 33. En wel de vragen en antwoorden 88, 89 en 90. 91 over de goede werken, dat laat ik liggen, want anders wordt het te veel en alleen maar wat fragmentarisch. Dus zondag 33, 88 tot en met 90. Daar wordt gevraagd, in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mens? En het antwoord luidt dan in twee stukken. In de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een hartelijk leedwezen, verdriet of berouw, dat wij God door onze zonden vertorend hebben en die hoe langer hoe meer die zonden haten en vlieden. Ervoor wegvluchten en erbij wegblijven. Dan ook natuurlijk de keerzijde, wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Ofwel, het gaat hier over de bekering. En bekering bestaat levenslang uit ten eerste, we houden het maar eenvoudig, afsterven en ten tweede levenslang opstaan. Ter inleiding gaan we nog zingen en wel uit Psalm 51. En daarvan het vijfde en ook zesde vers, als het ook gaat over dat hartelijk verdriet en berouw, lezen we daar ook, of horen we daar ook van David in Psalm 51. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden, delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden en spreek mij vrij van mijn gruweldaad. Herschep mijn hart en reinig gij, o Heer, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. En het zevende, of het zesde, verwerp mij van uw aangezicht toch niet, ay, laat van mij uw heilige geest niet scheiden, want die alleen kan op het rechte spoor mij leiden. 51, 5 en 6, en nu wordt nog het volgende bekendgemaakt. Dat betreft dan de diensten voor zondag 4 juli bij Leven en Welzijn. In de ochtenddienst om 10 uur dominee H. Liefting. En s'avonds om 6:30 hoopt dominee M. van Kooten uit Elspeet voor te gaan. De collecten die u in de bestemde zakjes kunt doen bij de uitgang. De eerste is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk. De tweede voor de evangelisatie. We zingen nu Psalm 51, 5 en 6. Vanavond, gemeente, gaat het dus over bekering. Niet het allermakkelijkste en alleen al over het woord, zo blijkt ook vaak in het pastoraat zijn, bestaan heel wat misverstanden. Ik denk dat er ook al wel meters boeken over geschreven zijn wat nou bekering is en in de volle breedte als het ware. We willen aan de hand van de catechismus zien dat we daar ook duidelijkheid over kunnen krijgen en beperken ons dan ook tot datgene wat de catechismus ons aanreikt. En daaruit leren we dus uit die vragen en antwoorden die we gelezen hebben dat bekering bestaat uit levenslang afsterven ten eerste en opstaan ten tweede. We lezen nog even vraag en antwoord 88. Daar is die vraag: in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mens? In twee stukken, in de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. Gemeente, en over die verwarring, daar ging het, of dat bleek wel ook in de klas tijdens een godsdienstles. Daar ging het over bekering en had men een discussie daarover. De leraar zegt: in de Bijbel staat dat je moet bekeren om voor eeuwig behouden te zijn. Daar ben ik het niet mee eens, zo reageert Klaas, want God is liefde toch? Dus zal hij iedereen wel toelaten in de hemel. Nee, zo mengt zich Maaike in de discussie, zo is het niet. Maar je krijgt wel allemaal de kans om je te bekeren. En als je die kans niet grijpt, ja, dan is het je eigen schuld als je verloren gaat. Helemaal niet, reageert Pieter Vel. Want onze dominee zegt dat we ons niet kunnen bekeren, maar dat God zelf dat moet doen. We kunnen alleen maar afwachten of God dat ook zal doen of niet. En de verwarring wordt nog groter als vervolgens ook Jannie een duit in het zakje doet en zegt: ja, jullie hebben het nou wel over bekeren, zegt de licht geïrriteerd. Maar je moet eerst wedergeboren zijn hoor, en daarna pas komt er de bekering. Nou, of ze er dat lesuur nog uitgekomen zijn, dat vermeldt het verhaal niet. Maar gemeente, het geeft wel aan hoe ingewikkeld, en misschien moeten we ook wel zeggen, wij het allemaal gemaakt hebben. Want als het over deze dingen gaat, dan is er ook onder ons, in onze gezinten, zeg maar, sprake van veel verwarring en misverstanden. Net zoals in die klas. Want voor de een is bekering een zwaar beladen term waar hij niet goed raad mee weet. En voor een ander een kwestie van gewoon doen. En een derde zit al zijn hele leven te wachten tot God hem bekeert, terwijl een vierde niet snapt waar we ons druk om maken en zegt: joh, je moet gewoon geloven en verder niet moeilijk doen. Wat doen jullie toch altijd moeilijk? Wat is nu bekering? Nou, bekering, zo leert het luisteren naar de Bijbel ons in de eerste plaats, omvat ons geestelijk leven van begin tot eind. Dus niet alleen het begin, maar ook de voortgang daarvan. En daar heb je al zo'n misverstand dat sommigen, als het dan over bekering gaat, denken: nou, je bent bekeerd. Dat kunnen ze je wel eens vragen. Ben jij bekeerd? En dan bedoelen ze dat je gelooft en dat het daarmee dan, zeg maar, nou ja, klaar is. Ben je bekeerd? En als dat zo is, nou, dan is het goed. Maar het is niet alleen het begin, maar ook de voortgang daarvan. Maar om het goed uit te kunnen leggen, maken we daarom wel een onderscheid tussen de eerste bekering en de dagelijkse bekering. U kent die termen denk ik wel. En die eerste bekering, die wordt ook wel de wedergeboorte genoemd. En wat is wedergeboorte? Nou, zeg maar het moment in iemands leven dat hij geestelijk gezien levend wordt. Net als bij het natuurlijk leven begint met de geboorte, begint geestelijk leven ook met geboorte, met wedergeboorte. En het is de Heilige Geest die dat op een verborgen manier werkt in ons hart door middel van het woord. Nou, heel eenvoudig gezegd, gemeente, wedergeboorte wil zeggen dat je een nieuw hart krijgt. En daardoor niet langer, want dat is het kenmerkende, niet langer op jezelf gericht bent en doet en vindt wat jij, nee, en je eigen wil doet, maar dat je op God gericht raakt en Gods wil wilt gaan doen. Dat is je verlangen geworden, dat is het kenmerkende. Wedergeboorte is dus eenmalig, net als je natuurlijke geboorte. Je bent wedergeboren of je bent het niet. Niet half of een beetje, nee, het is ja of het is nee. Je bent geestelijk gezien dood of je bent levend. Daartussen is niets. Maar nu begint bekering niet alleen ergens, maar dat krijgt ook een vervolg. En dat vervolg noemen we dan de dagelijkse bekering als vrucht op die eerste bekering, de wedergeboorte. Als het zaadje, zeg maar, van het geloof ontkiemt, dat zaadje dat de Heere zelf in je hart legt, dan moet het zich vervolgens gaan ontwikkelen. Het moet gaan groeien. Vooral de duidelijkheid, gemeente, als we het dan over wedergeboorte hebben, dat betekent niet, het is dood of het is leven, dat je dan altijd een punt in je leven kunt aanwijzen van nou toen, en die dag op dat uur is het gebeurd. Sommige mensen kunnen dat, maar dat is lang niet altijd de weg waarin de Heer het werkt. Veel meer werkt Hij het in de weg van geleidelijkheid, maar dat is wel het kenmerk. Je kunt ook zeggen dat begin raakt alleen ons hart, de binnenkant, dat wordt vernieuwd. Maar bekering raakt je niet alleen van binnen, maar dat komt ook uit naar buiten. Het raakt je verlangens, je denken, je spreken, je doen en je laten. Kortom, dat raakt en doortrekt onze dagelijkse levenspraktijk. Vandaar ook die uitdrukking dagelijkse bekering. Als je de brief aan Jacobus van Jacobus leest, Jacobus is heel radicaal, dan zegt hij ook dat we niet alleen hoorders, maar ook daders van het woord moeten zijn. En de rode draad, zeg maar, in heel Jacobus' zijn betoog is dit: geloof moet blijken uit onze praktijken. Dat het naar buiten komt, de dagelijkse bekering. Nou, gemeente, laat ik met een voorbeeld proberen dat onderscheid tussen eerste bekering en dagelijkse bekering wat duidelijk te maken. Dan moet u niet helemaal focussen, als het ware, op dat beeld. Het is een beeld om het een beetje helder te krijgen. U hebt denk ik allemaal wel eens een marcherende groep soldaten gezien. In ons eigen land zien we dat eigenlijk nooit meer, maar soms zie je dat op het journaal nog wel eens, in Rusland, in dat soort landen, die zo'n groep soldaten die strak in het gelid marcheren, allemaal die kant op. En ineens klinkt daar dan de stem van de commandant: halt! Rechtsomkeert! En wat zie je dan gebeuren? Dat hele peloton dat stopt en dat draait zich 180 graden om. Want waar ze eerst met het gezicht naartoe stonden, daar staan ze nu met de rug naartoe. En zou die commandant nu verder niets zeggen, dan zouden ze alleen maar omgedraaid zijn en op dat punt blijven staan. Maar dan klinkt er opnieuw een opdracht: voorwaarts, mars! En de hele groep zet zich in beweging, maar nu precies in de tegenovergestelde richting van daarnet. Ze lopen de weg terug. Ze keren terug en als ze doorlopen, komen ze weer uit bij het beginpunt waar ze begonnen zijn. Nou, gemeente, dit beeld, vanuit dit beeld is dat rechtsomkeert de eerste bekering, zeg maar. De wedergeboorte, het moment, ja, waarop je levend gemaakt wordt. En dat voorwaarts mars is de dagelijkse bekering, de weg terug naar God. En nogmaals, het gaat niet altijd zo radicaal als in dit voorbeeld, maar het gaat om het beeld. Nou, waar gaat het nou over hier in zondag 33? Over die dagelijkse bekering. Dus niet over de wedergeboorte, de eerste bekering, maar over de dagelijkse bekering. Catechismus is immers ook een geloofsbekering. geloofsbelijdenis. Dus de wedergeboorte, zeg maar, heeft dan al plaatsgevonden. En de catechisme spreekt dan over de oude en de nieuwe mens. De oude mens, dat is je oude ik. Je oude bestaan dat enkel naar de wereld uitging en dus naar de zonde. Betekent niet dat je dan ook een beestachtig leven zou leiden. Maar dat kan ook heel netjes. Maar dat je hart toch uitgaat naar de dingen van de wereld en niet naar God. Dat is ons leven voordat de Heere in ons gaat werken. En met die nieuwe mens wordt het leven uit God bedoeld. Het vernieuwde hart dat weer op God gericht is. Maar dat is niet in één keer klaar. Oud en nieuw, dat volgt niet op elkaar, maar dat is er dan allebei. Door elkaar heen. Je wordt, zo zeggen we het dan, een tweemens. Nee, niet een schizofreen mens, dat niet. Geen mens met twee harten, met een oud en een nieuw hart naast elkaar. Dat kan natuurlijk niet. Maar even tussendoor, gemeente, als wij het over ons hart hebben, geestelijk gezien. En dan wijzen we ook vaak hierheen, maar hier zit alleen maar een pomp. Maar ons hart, het geeft niet of we dat beeld blijven houden, maar als u maar bedenkt dat ons hart hier zit. Hier zit ons hart. Want daar worden alle dingen bedacht. En daar zijn, van daaruit zijn de uitgangen van het leven. Maar dat terzijde. Geen twee harten dus, of twee verschillende dingen in je hoofd. Denk maar aan Ezechiël 36, waar de Heere zegt, ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. Het gaat om het beeld. Nee, in Christus als wedergeboren mens één hart. En wel een nieuw hart. En met dat nieuwe hart, gemeente, is het eigenlijk net als met de schemer. Als het schemert, vanavond, ja, misschien nou iets eerder doordat het ander weer wordt, maar zo rond 10:15, 10:30, dan gaat het schemeren. Maar als het schemert, dan is het niet aan de ene kant van de straat licht en aan de andere kant van de straat donker. Maar dan zijn licht en duisternis door elkaar gemengd. Nou, zo is het ook in een nieuw hart, oud en nieuw gemengd. En hoe gaat dat dan verder? Nou, zegt de catechismus, dat is een kwestie van sterven en opstaan. Een tegenstelling. De oude mens moet afsterven en de nieuwe mens moet opstaan. En dat is geen kwestie van een dag of van een maand of van een paar jaar. Maar dat is een kwestie, gemeente, van een levenslang proces. Bekering, om zo te zeggen, is nooit af. Toen het op de catechisatie daar eens over ging, de dominee aan de catechisanten ook probeerde uit te leggen wat bekering was en wat het niet was. Toen zei aan het eind van de les, vroeg een van de catechisanten aan de dominee, dominee, bent u bekeerd? En wat zei die dominee, ach jongen, weet je, de Heere is ermee bezig. Begrijpt u? Het is een levenslang proces. Gemeente, jonge vrienden, en als je daar iets van gewaar wordt, dan kun je het wel eens verzuchten. Ik had het vroeger veel gemakkelijker. Want je merkt dat er in je als het ware gevochten wordt. Ik hoop dat we het herkennen. En dat is ook zo. Wie tot geloof in Christus komt, die krijgt een nieuw levensbeginsel. En je oude natuur, die naar de wereld en de zonde uitgaat, die moet daarom sterven. Het eigen ik moet van de troon af. Dat moet met Christus gekruisigd worden. En dat wil het niet. Want je wilt je eigen leven handhaven, vasthouden. Maar dat nieuwe levensbeginsel, dat kan en dat wil niet zondigen. Maar dat wil gehoorzaam zijn aan God. Dat is een oprecht verlangen geworden. Ja, en dat geeft strijd. Want dat vraagt keuzes in je leven. Want dat oude en dat nieuwe leven, die staan namelijk lijnrecht haaks op elkaar. En naarmate dat nieuwe leven terrein wint, moet het oude terrein prijsgeven. Sterven en opstaan dus, een levenslang proces. Maar wat moet ik me daar nou concreet bij voorstellen? Nou, dat bestaat, zo zegt de catechismus in vraag en antwoord 89 en 90, uit droefheid, uit verdriet en uit vreugde. Twee uitersten dus. Een hartelijk leedwezen, dat wil zeggen verdriet en berouw over onze zonden, en tegelijkertijd een hartelijke vreugde in God door Christus. We lezen vraag en antwoord 89. Daar wordt dan die vraag gesteld: wat is de afsterving van de oude mens? Het is een hartelijk leedwezen, een hartelijk verdriet, berouw, dat wij God door onze zonden vertorend hebben en die hoe langer hoe meer, dan heb je dat proces, haten de zonde en vlieden, ervoor wegvluchten en erbij wegblijven. Drie kenmerken noemt de catechismus hier dus van dat afsterven van de oude mens: droefheid, ofwel berouw over de zonde, het haten van de zonde en het vluchten voor de zonde. Nou, gemeente, jonge vrienden, willen we weten of de bekering in ons leven vorm krijgt, laten we ons dan maar aan deze kenmerken toetsen. En straks ook aan die andere van de nieuwe mens. We lopen ze alle drie langs. Wat is nu die droefheid over de zonde? Is dat de pijn in de portemonnee die je voelt als je een bekeuring gehad hebt en dan zegt: o, suffert, had ik maar beter opgelet. Dat kan je ook behoorlijk zeer doen. Nee, gemeente, dat is het niet. Dan wordt de pijn alleen maar gevoeld vanwege de gevolgen van de zonde. Het gaat je geld kosten en daar baal je van. Daarom heb je spijt. Bekering echter gaat niet alleen gepaard met spijt, maar vooral met berouw over de daad van de zonde. Gemeente, berouw hebben, dat heeft te maken met liefde. De liefde tot God maakt dat ik berouw heb, omdat ik God verdriet gedaan heb door mijn zonden. Daar krijg je last van, hè? Omdat je ziet tegen wie je gezondigd hebt. Namelijk tegen een goeddoend God, die je nooit kwaad gedaan heeft, maar die alleen maar het goede met je voor heeft. Die mij alleen maar overladen heeft met zijn weldaden en die mij nog steeds niet zat is, maar nog steeds geduld met mij heeft. Die God, die heb ik de rug toegekeerd en zijn geboden overtreden. Dat ga je zien en dan komt er die hartelijke droefheid en berouw. Denk maar aan David: tegen u alleen heb ik gezondigd. Of denk aan de verloren zoon: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. En waar droefheid en berouw is over de zonde, gemeente, daar wordt de zonde ook gehaat. Je wilt er wel vanaf. Dat is het tweede kenmerk van dat afsterven van de oude mens: de zonde haten. Waarom? Nou, omdat er iets geproefd wordt van de bitterheid van de zonde. Als we zien op Jezus aan het kruis, hoe hij daar letterlijk doodbloedde uit de wond die mijn zonden in hem hebben geslagen. Dat was de prijs die Christus moest betalen om mij van de straf van de zonde te bevrijden. En dan kun je je niet meer vinden in de zonde. Maar dan wil je daar vanaf. Kijk, gemeente, om nu de zonde in het algemeen zo te haten, nou, dat gaat nog wel. En de zonde haten die we in anderen zien, dat gaat ons over het algemeen ook best af. Al te gemakkelijk zijn we zelfs geneigd die zonde in een ander nog wat uit te vergroten. Maar om nu die boezemzonde in onszelf te haten, hè, die zonde die je altijd weer verlokt en verleidt, en die je zelf, als je eerlijk bent, ook nog zo aangenaam vindt. kennen we daar die droefheid over? Zodanig dat we die zonde graag uit ons leven zouden willen verbannen. Een gemeente, velen willen best bekeerd worden, maar niet breken met de zonde. Laat staan om die te haten. Dan is het ons eigenlijk alleen maar te doen om de straf op de zonde te ontlopen. En dan zeg ik het een beetje grof, gemeente, maar als het ons alleen maar te doen is om buiten de hel te blijven, dan zijn we nog zo onbekeerd als maar kan. Want de liefde van Christus, de liefde van God, als daar wat van in ons hart is, maakt dat we de zonde gaan haten. Omdat God die haat. En omdat zijn eer ermee gemoeid is. En die eer, die krijg je ook lief. En daarom leidt berouw over de zonde ook tot breken daarmee. Radicaal. Dat is gegeven met dat nieuwe levensbeginsel dat de Heilige Geest in het hart werkt en dat liefde in het hart ontsteekt. Gemeente, heeft u daar nou ook zo'n strijd mee? Ik bedoel, zo vaak het gevoel dat je die boezemzonde, en dat is voor ieder van ons waarschijnlijk weer anders, en al die andere zonden ook daarnaast, dat je die nooit te boven komt. Is het echter wel uw hartelijke begeerte om eraf te komen omdat u de Heere lief kreeg? O gemeente, wat een troost dan dat erbij staat, hoe langer, hoe meer. Haten en vlieden. Ook dat is een proces. Om de zonden hoe langer hoe meer te haten en de wil van God hoe langer hoe meer lief te krijgen. O, zie dan op Christus, die ook die zonden heeft verzoend, ook daarvoor heeft betaald. Want in hem is kracht om in die strijd te overwinnen. Ja, het is een strijd en het blijft een strijd. En het is niet prettig ook voor ons vlees. Maar gemeente, in hem is de overwinning zeker. Ja, die strijd tussen de oude en de nieuwe mens, ook Paulus schrijft daarover. Tot vertroosting van hen die ermee worstelen, als hij zegt, als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. En het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het verkeerde dat ik nou niet wil, dat doe ik nou juist wel. Ik, ellendig mens, hè, op zijn Hollands gezegd, daar baalt hij zo verschrikkelijk van. Want hij wil zo graag een lief kind en gehoorzaam kind van God zijn. Maar ook spreekt de catechismus van een vluchten voor de zonde. Dat derde kenmerk, het derde element, moet ik zeggen, in het afsterven van de oude mens. Dus het droefheid over de zonde, verdriet, berouw, het breken, het haten van de zonde, maar ook het vluchten voor de zonde. Al Gods kinderen weten het en gaan het ook ervaren. Het is beter te vluchten voor de zonde dan de strijd ermee aan te gaan. Want die strijd, die verlies je. En daarom, gemeente, jonge vrienden, zoek de plaatsen niet op waar je een prooi kunt worden van de zondemacht. Denk niet dat je er tegen bestand bent, want we zijn het niet. En wie zich moedwillig aan verleidingen blootstelt, die speelt met vuur, met helsvuur. Dat betekent concreet, gemeente, dat we moeten wegblijven of wegvluchten van de verleidingen. En die zijn er in onze dagen, te kust en te keur. Ik hoef u daar niets over te vertellen en jullie ook niet. Net als Jozef in het huis van Potifar. We kennen allemaal die geschiedenis wel. Als die vrouw hem dan in bed probeert te krijgen, dan vlucht Jozef weg. En wat zegt hij? Zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God? Jozef kan het niet over zijn hart verkrijgen en daarom wegwezen. Nee, echt niet omdat die vrouw niet aantrekkelijk was. En geloof me, gemeente, dat ook Jozef echt wel een gezonde man was. Maar wegwezen, omdat hij anders de verleiding niet zou weerstaan hebben. Zulk vluchten, dat is dus niet zwak, maar het is juist heel sterk als je dat doet. Vluchten bij de zonde vandaan, het niet opzoeken. Gemeente, we huichelen als we aan de ene kant bidden, leid ons niet in verzoeking, terwijl we tegelijk die verzoeking bewust opzoeken. Op onze tablet, op onze smartphone of op welke manier dan ook. En daarom, ja, uit je leven en uit je huis wegdoen wat tot zonde verlokt. Ja, gemeente, laten we maar concreet zijn. Leven met de Heere, dat vraagt keuzes. En betekent dat je kritisch wordt op wat je leest, op wat je luistert en op wat je kijkt. Kritisch ook op je vriendenkring. Niet omdat je jezelf dan beter vindt of hoogmoedig op een ander neerkijkt, maar omdat je weet hoe gemakkelijk we verleid worden tot zonde en we de Heere daar geen verdriet mee willen doen. Daarom, de liefde moet ons dringen. Een liefde die ontvangen wordt van Christus. Een liefde die gaat stromen als we door het geloof aan Hem worden verbonden. Zodat er maar één vraag echt telt in je leven. Heere, wat wilt U dat ik doen zal? En daarmee, gemeente, zijn we dan bij het tegenovergestelde van het afsterven van de oude mens, het opstaan van de nieuwe mens. We lezen vraag en antwoord 90. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Dan valt ons op, gemeente, dat ook hier drie elementen worden genoemd als tegenpolen van de kenmerken van het afsterven van de oude mens. Tegenover dat hartelijke verdriet en berouw over de zonde staat de hartelijke vreugde in God door Christus. En de lust en de liefde tot de wil van God is de tegenpool van het haten van de zonde. En het leven naar de wil van God in alle goede werken, dat is verbonden met dat wegvluchten voor de zonde. Of van de zonde. Dat alles, nogmaals, wordt dus tegelijk in hetzelfde hart gevonden. Maar om het uit te leggen moeten we het wel achter elkaar zeggen, maar het is één geheel. Wie gelooft is een tweemens, zo hebben we al gezien. Nieuw en oud vermengd. Net als de schemer, licht en duisternis gemengd. En door de genade van de Heer Jezus Christus, doordat wij steeds meer gaan leven uit Hem, zal die nieuwe mens gaan groeien. En steeds meer de overhand krijgen op die oude mens. De Heilige Geest vernieuwt het leven van hen die het eigendom van Christus zijn, hoe langer, hoe meer. Het proces. Want wat leeft, dat is in de natuur ook zo, wat leeft wil groeien. Dat is eigen aan alles wat levend is. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou, gemeente, we kweken dat nieuwe leven niet aan door eigen inspanningen of door goede voornemens. Vanaf vandaag dan ga ik eens. Ach nee. Het is niet zo dat we worden wedergeboren door God en dat we vervolgens onszelf bekeren om zo het leven van de dankbaarheid voort te gaan brengen. Als een auto als het ware die aangeduwd moet worden en zo gauw die het doet, dan kan die zelfstandig verder rijden. Nee. De Heilige Geest woont in het hart en die maakt je actief in de bekering. Die maakt je actief. De Geest van Christus onderhoudt steeds de levensrelatie met Christus. Het is alles werk van God. Hij dan ook alleen de eer. Niet ik ga schitteren als een bekeerd mens, maar de eer van God gaat schitteren in mijn leven. En dat nieuwe leven groeit daarom alleen als we in de gemeenschap van Christus blijven. Dat wil zeggen, dicht bij hem leven. Denk aan wat Jezus zei over de gelijkenis van de wijnstok en de ranken. Blijf in mij en ik in u. En we luisteren nu even ook naar wat we van Petrus gelezen hebben. Verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Wat de moedermelk is voor een baby, daar zit alles in wat het nodig heeft, dat is de Bijbelgemeente voor een kind van God. Waar het woord van God in het hart wordt overdacht en bewaard, want dat is dicht bij Jezus, bij de Heere leven. Daar krijgt Christus gestalte in ons en gaan we hoe langer hoe meer zijn beeld vertonen in ons leven. En zo komt er die hartelijke vreugde in God en een hartelijk verlangen en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Maar willen we leven naar de geboden van God buiten Christus om, weet u wat er dan gebeurt? Dan vervallen we in het krampachtig ons houden aan een stel regels, die we elkaar dan ook vaak nog opleggen. Worden we wetties? En dat is kil, dat is koud. Een leven van raak niet, smaak niet en roer niet aan. Daar zit geen leven in. Waarom niet? Omdat er geen liefde in zit. En dan begrijpt u nu ook wel waarom de catechismus de wet, de 10 geboden, pas in het stuk van de dankbaarheid behandelt. Want dan wil ik die geboden doen uit dankbaarheid en niet omdat het moet. Een hartelijke vreugde in God, als tegenhanger dus van die droefheid waar we het al over hadden. Gemeente, en het wonderlijke van het geloofsleven is nu juist dat die droefheid en die vreugde, dat die nu naast elkaar voorkomen. Het is dus niet zo dat er in het begin van de bekering alleen maar die droefheid is, en dat die als het ware langzaam maar zeker overgaat in vreugde. Nee, ze vergezellen allebei Gods kinderen op hun levensreis. Maar de grondtoon van het nieuwe leven, het leven in de dankbaarheid, dat is wel de blijdschap. En dat is geen gemaakte of oppervlakkige blijdschap, maar dat is een hartelijke blijdschap. Een blijdschap die echt vanuit je hart komt. Omdat de Heere je heeft gered, omdat Christus je zaligmaker is, omdat God zo goed is. Wat kun je dan blij zijn, soms onder het lezen van de Bijbel? Nee, niet altijd. Maar dan zijn er toch van die momenten dat je er werkelijk vreugde in vindt. Of onder het luisteren naar de preek. Of het zingen van een psalm of een ander lied, of dat je het hoort zingen. En wat ga je dan ook graag naar de kerk? Ja, je leeft er gewoon naartoe. Je hart wordt blij als de Heer Jezus wordt aangewezen en aangeprezen in de preek, in zijn grote zondaarsliefde. Dan zeg je, ja, het is waar. Het is waar wat de dichter zegt. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Ik hoop dat we het gemeente allemaal herkennen. Maar het kan een hele strijd zijn. De hartelijke vreugde en dat verdriet over de zonde, het toch weer er nog naartoe getrokken worden. Hoor er pas ook van iemand die in zijn jonge jaren een verwoed voetballiefhebber was. Nou, dan weet u het wel, als dan nu dat hele EK aan de gang is, dan blijft je hart daar toch naar trekken. En ik zeg u eerlijk, ik was vroeger ook zo'n fanatieke supporter. Ik heb zelf ook gevoetbald. En ik dacht vroeger, als de Heer je nou bekeert, dan vind je daar niks meer aan. Maar gemeente, vergeet het maar. Want geldt ook mij. Ook ik moet daarbij wegblijven. Niet in opgaan, want het zou zo weer verkeerd gaan. Maar ik mag gelukkig ook zeggen, dat toen ik vanavond hierheen reed, op dat moment dat ik thuis wegging, begon de wedstrijd van het Nederlands elftal. Ik denk, oh wat heerlijk. En dat meen ik echt. dat ik naar de kerk mag en dat ik mag gaan spreken over de Heer Jezus. Want dat is ja, gewoon geen vergelijk, zoveel rijker, zoveel heerlijker dan al het aardse goed. En dan gaat het me nu niet over dat voetbal, voor een ander is het weer wat anders. Maar ik bedoel er maar mee te zeggen en tegelijkertijd, dat zeg ik er u eerlijk bij, baal ik ervan dat je toch in je achterhoofd dan wel weer zit, hoe zal het aflopen vanavond? En dat geeft dan ook een strijd, dat geeft weer verdriet, dan zeg ik, oh Heere, haal het weg. Het is even iets persoonlijks, maar misschien mag het, maar dat heeft alles ook met dit te maken. Maar toch overheerst, en dat vind ik zo heerlijk, die hartelijke vreugde in God, want dat is toch 20, 30, 1000 keer beter dan alles wat je hier van de wereld maar kunt bedenken. En tegelijkertijd merk je van die oude kant, het gaat toch bij tijden weer trek. Die blijdschap, gemeente, dat is dan ook niet zomaar een goed en een fijn gevoel, hè, wat er soms even is. Maar die blijdschap, die komt uit een bron. Een hartelijke vreugde in God, door Christus, zegt de catechismus. Het geheim van die blijdschap, van die bron, dat is dus Christus. Christus die de schuld verzoende en in de gemeenschap met God herstelde. In Christus is die oude mens dood. En in Christus is de nieuwe mens opgestaan. Want Christus overwon. Op Golgotha heeft het geklonken. Het is volbracht. Dat is realiteit. En wordt door het geloof ook als zodanig gezien. Dat is ook de troost voor het geloof. Maar de werkelijkheid daarvan in ons hart en leven voltrekt zich dus in de vorm van een voortgaand proces. Hoe langer, hoe meer. Zowel dat afsterven als dat opstaan. En daarbij komt ook die vreugde niet als een donderslag bij heldere hemel je leven binnenvallen, om dan voor altijd blij te blijven. Nee, ook daarvan geldt hoe langer, hoe meer. Hoe langer, hoe meer. Gemeente, dat wil zeggen dat het geloof wordt verdiept. Hè, steeds meer naar alle kanten. Hoe langer, hoe meer je zonde en je zondige aard zien. En dat hart van je blijft trekken naar de zonde. Maar ook hoe langer, hoe meer de verlossing en de verlosser zien. Door het licht, als ik het zo mag zeggen, dat is aangegaan. En zo ook hoe langer, hoe meer dagelijkse bekering. Hoe langer, hoe meer dankbaarheid. Dat is het leven in het geloof. Blijdschap en droefheid. Droefheid en blijdschap. Beide blijvende wedergeboren christen vergezellen op de levensreis. Wel is het zo dat er maar één tegelijk in het hart kan zijn. En dan is het of de Heere, of het is wat anders uit dit leven wat ons hart inneemt. Als de dingen van de wereld ons weer helemaal in bezit hebben, zeg maar, ons hart bezetten, ja, dan ebt de vreugde in God langzaam maar zeker weg. Er is dan iets in je leven dat weggedaan of opgeruimd moet worden. En misschien zijn er onder ons vanavond wel of thuis die meeluisteren, die hartelijke vreugde missen, al wel gekend hebben. Ik vraag het dan maar voorzichtig. Kan het dan misschien zijn dat er iets tussen zit, tussen God en uw ziel, wat weg moet? Ga dan tot Hem, die bij machte is uw vreugde terug te brengen, en doe weg wat u in de weg staat. Breek met die zonde. Gemeente, we gaan afronden. Bekering, het betekent sterven en opstaan. Droefheid en vreugde, haten en liefhebben. Zo gaat het heen en weer op de levensreis. En blijft het een strijd tot het laatste toe, waarbij dan weer de oude, dan weer de nieuwe mens de overhand heeft. Maar toch gemeente, krijgt die nieuwe mens al meer de overhand. En krijgen de goede werken steeds meer vorm in ons leven. En daarom eindigt de catechismus daar ook mee. Maar kan ik die dan wel voortbrengen, zegt u misschien, die goede werken? Nee, niet in eigen kracht. En ook niet uit dwang van buitenaf, of door het jezelf op te leggen. Maar alleen uit drang van binnenuit. doordat de liefde van Christus weerklank vond in mijn hart en Hij mij als het ware voortstuwt, jazeker, dan gaan we vruchten voortbrengen. Dan gaat het geloof blijken uit onze praktijken. Hoor maar wat Petrus ervan zegt in hoofdstuk 2 vers 5. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. En dat gaat op de manier, en daar eindigen we mee, zoals dat jochie van een jaar of vier dat zijn vader de heg zag knippen, keurig recht, helemaal strak, knipte vader de heg. En dat jochie loopt ernaast en vraagt aan papa: papa, mag ik ook knippen? Jazeker, zegt vader. Papa, kom maar. Pak de schaar maar vast. Dat jochie pakt de heggenschaar, we doen het nog met de hand. En vader die legt zijn handen over die handen heen. En daar gaan ze, al knippend. Het kind knipt, maar vaders sterke hand houdt de schaar ook vast. Maar het kind knipt. En aan het eind zegt vader: kijk eens, hoe recht. Goed gedaan, jongen. Begrijpt u? Gemeente, brengt dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. Ziende op hem en schuilend achter hem die het alles volbracht heeft. Want in hem zijn wij meer dan overwinnaars. En straks de strijd en alle zonden te boven. Want daar gaat het naartoe voor allen die hun heil van hem verwachten. En daarom komt, reisgenoten, het hoofd omhoog, verheugd in God, naar waarde nooit te danken, met het loflied op de lippen: Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uwe majesteit, mijn God, niets, maar dan ook niets, gaat uw roem te boven, u prijs ik tot in eeuwigheid, en tegelijk ook met de bede in het hart: laat u mijn tong en mond en 's harten diepste grond toch wel behagelijk wezen. O Heer die mij verblijdt, mijn rots en losser zijt, dan heb ik niets te vrezen. Ja, hem, die rots en losser, zij de heerlijkheid beide nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. Laten we als antwoord, gemeente, op de verkondiging zingen uit Psalm 119. En wel het 86e vers: dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Wanneer, als ik door uw geest uw wetten leer, dan zal mijn tong uw redenen vermelden. Want uw geboden zijn waarlijk recht, o Heer, je krijgt liefde tot God en ook tot zijn geboden en tot zijn dag en tot zijn volk. Gij zult de vlijt van die u zoekt vergelden. 119 vers 86. Thank you. Gemeente, laten we samen de Heere danken. Lieve Heere, wij danken U voor het goede dat U ons ook vanavond hebt geschonken. De verkondiging van Uw woord, vanuit onze belijdenisgeschriften, Heere, over die bekering, hoe langer hoe meer, afsterven en opstaan. Dat proces, o Heere, wil het in gang zetten in ons leven als U het nog niet deed. En wil het, Heere, ook verder doen komen. De kracht ervoor te ontvangen van U, o Heere. Om zo ook te strijden tegen alles wat ons bij U kan wegtrekken. En waarmee we U verdriet doen. Ja, Heere, die liefde die van eeuwigheid U heeft bewogen om ons mensen te redden na onze val. Die liefde, Heere, laat die ons hart en leven doortrekken. Dan gaat het in zekere zin toch ook weer vanzelf, omdat de liefde ons dringt. Heere, wij bidden U, wil zo heel de gemeente bewaren. Geef, Heere, dat we zo ook die keuzes maken, niet op twee gedachten blijven hinken. Maar alles wat het leven met U in de weg staat, Heere, uit ons leven wegdoen of veranderen. Opdat Uw naam erin verheerlijkt wordt. O Heere, ontferm U zo ook over allen die Uw naam nog niet kennen. En die hun vreugde, maar het is zo'n lege vreugde, vinden in de dingen van deze wereld, het zij in de sport of in de muziek of waar dan ook in. Maar Heere, leer ons allen die echte, ware vreugde kennen, de vreugde in U en die vrede die alle verstand te boven gaat. Heere, Uw naam zij geloofd en geprezen. Ga met ons als we weer naar onze huizen gaan. Bewaar en beveilig ons ook in de nieuw begonnen week. En bij alles, Heere, wat er wacht, sterk ons door Uw genade. Hoor ons zo en verhoor ons. We bidden het U in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil alleen. Amen. Onze slotzang is uit de vorige psalm 118. En daarvan het laatste vers, vers 14. Gij zijt mijn God, U zal ik loven. Verhogen uw majesteit, mijn God, niets gaat uw roem te boven. U prijs ik tot in eeuwigheid. 118 vers 14. Gemeente, ga dan heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen en wees allen een zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.